Namens uw kerkraad heb ik vooraf de volgende afkondigingen voor u. Vanavond open Wijnand en Laura van Hemert, Lisbeth Hogewerf, Cornelis Kameling, Loes Melisand en Danielle Sloter openbare belijdenis des geloofs af te leggen en verbinden zij zich met hun jawoord aan de Here en aan zijn gemeente. Aanstaande donderdag is er voor het laatst dit seizoen vrouwengesprekskring. Dan nog de collectes in deze dienst. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de kerkvoogdij, de tweede een extra collecte voor het fonds noodlijdende gemeenten. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Van harte aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen, gemeente, van Psalm 58 en daarvan het eerste en tweede vers. Psalm 58, vers 1 en ook vers 2. We staan deze morgen stil bij de leugen van de grote raad in de reactie op de boodschap van de opstanding van Jezus Christus. En Psalm 58 lijkt daar al iets van profetisch te zeggen. O gij vergadering gezeten om recht te doen, spreekt gij het recht? Wordt alles billijk aangelegd, kwijt ieder zich naar zijn geweten? En vonnest gij wel inderdaad zo, als met recht en wet bestaat? Nee, gij smeet ongerechtigheden in het harte dat van boosheid zwelt. Gij weegt op aard uw snoot geweld in schijn van billijkheid en reden. Goddelozen zijn van God vervreemd, zo ras hun leven aanvang neemt. We zingen samen Psalm 58, vers 1 en 2. Luisteren we nu naar de Heilige Wet des Heren en naar de samenvatting daarvan zingen we uit Psalm 14, vers 1. De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed, daar is geen God, ze doven het licht der reden. Psalm 14, vers 1, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Christus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom, toen hij zei, gij zult liefhebben de Heere uw God. Met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. In de voorbeden denken we deze morgen aan mevrouw Mol uit Spijkenisse, die afgelopen week uit het ziekenhuis naar huis mocht terugkeren. Aanstaande dinsdag moet ze voor een levenpunctie naar het ziekenhuis toe en verblijft daar dan 1 nacht ter observatie. Laten we samen de Heere bidden om de opening van het woord en de verlichting met zijn Heilige Geest. Heere God van leven, heerlijke God en trouwhoudende God, wat een aangrijpende psalmen hebben wij al gezongen. Over een vergadering die bij elkaar is gekomen en die ongerechtigheden smeekt. Over mensen die geen goed maar kwaad doen. En nu is het gevaar groot, misschien wel juist in uw huis, dat we denken dat we het over iemand anders hebben, niet over onszelf. Want Psalm 14 en Psalm 58 liggen op de bodem van ons eigen hart. En het lezen van uw heilige wet is een van de middelen die u gebruikt om ons daarvan te overtuigen. En om ons te laten zien dat wij op de bodem van ons hart niets goeds hebben liggen. En dat is best aangrijpend, zeker als wij nog wat lichtpuntjes in ons bestaan kunnen opmerken, dat het allemaal best nog wel meevalt. Maar uw woord zegt het zo duidelijk en houdt het ook deze morgen ons voor. Niemand is er die goed doet. Ook niet tot één toe. Wie we ook zijn, ouder of jonger, trouwkerkelijk meelevend of zo nu en dan eens komend naar uw huis. Uw woord scheert ons over dezelfde kam. We zijn van één en dezelfde lap gescheurd. En dat is niet pessimistisch, maar realistisch. Omdat uw woord ons eerlijk behandelt. Wat is het dan een groot wonder dat u ons deze morgen weer samenroept in uw huis. Want dat is ook waar. Al is er dan die zwarte achtergrond van ons bestaan. Dat verschrikkelijke kwaad dat op de bodem van ons hart ligt en dat in ons hart huist. Er is ook dat andere. Uw wonderlijke genade. Voortvloeiend vanuit het geheim van de opstanding. Dat u de gemeente samenroept op de eerste dag van de week. En daarmee betoont dat u geen lust hebt in onze dood, maar in ons leven. En laten we dat proeven, jong en oud vanmorgen. Dat u uit bent op ons leven, op ons behoud, op onze zegen. En dat we alleen tot onze eigen schade en schande de woorden van deze dag naast ons neer kunnen leggen. En nu zijn we van huis uit altijd geneigd om uw woord met een korreltje zout te nemen. Of om het helemaal naast ons neer te leggen. Wat is het dan nodig dat uw Heilige Geest vanmorgen gaat waaien door de kerk in Abbenbroek? Dat de woorden die een mens uitspreekt vergezeld gaan van die krachtige werking van uw geest, die dwaasheid van de prediking gebruikt om als dynamiet mensenlevens om te zetten. En daarom is er verwachting, niet van onszelf, niet van een dienaar van het woord, maar van uzelf, die uw woord optekent. De uren is gekomen dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. We leven enkele weken na Pasen, naar dat machtige wonder, die grote omwenteling in de geschiedenis van het heil, dat u, o Heer Jezus Christus, uit de doden opstond, de dood overwon en met de dood ook de Satan de nekslag hebt gegeven. Hij die dacht dat u in het graf zou blijven liggen, moest ook daar zien dat hij verliezer zou zijn. En u overwin haar. En de kracht waarmee u, Heer Jezus Christus, door uw Vader uit het graf bent opgewekt, met diezelfde kracht gaat u anno 2009 in de bediening van het woord rond en wekt u doden op. U kijkt niet naar onze kwaliteiten. U begint niet bij ons aan te knopen. Maar met uw machtige woord wekt u tot leven. En daarom is er hoop voor een ieder vanmorgen. Hoe hopeloos wij onszelf ook voelen. En dat kan zomaar zijn dat we ons op deze morgen wanhopig voelen, omdat we deze week weer gevallen zijn in die zonde waar we al zo lang aan vastzitten. Of dat we al weken en maanden lang er niet doorheen kunnen zien, is het wel voor mij het heil wat nooit vergaat. Of door allerlei andere omstandigheden, misschien psychische oorzaken, waardoor het woord op een muur afstuit. Komt u dan vanmorgen met uw Heilige Geest en doorwaai onze hof, opdat wij niet zullen zien op onze mogelijkheden, maar op uw mogelijkheden. En dat in de grootste hopeloosheid wij ons vastklemmen aan uw hoopgevende woord. En Heere, dan is het vanmorgen ook een scherp woord. Want wie ook na deze dienst de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt, wie maar net doet alsof Christus niet is opgestaan, of de boodschap van Pasen parkeert, die begeeft zich op een heel gevaarlijk spoor. Een spoor dat uiteindelijk moet eindigen in de eeuwige verlorenheid, als u het niet verhoedt. En laat die ernst van de prediking ook gevoeld mogen worden door jongeren en ouderen, dat we maar niet bezig zijn om een verhaaltje te houden, waar we al dan niet ja op knikken of nee tegen zeggen, maar dat het vanmorgen gaat om het woord van u, de levende God, wat erop uit is om ons hart in te komen. Gedenkt u ons dan, Heere, hier aanwezig en meeluisterend via de kerktelefoon. Geef overal uw zegen, dat we mogen ervaren dat u aan tijd nog plaatsgebonden bent, ook al is het voor velen misschien al heel lang zo dat ze meeluisteren via de kerktelefoon, terwijl ons hart in uw huis ligt. Heere, geef ook daar uw zegen. Wees overal, in Nederland en daarbuiten, waar uw woord verkondigd wordt, op zendingsvelden, evangelisatieposten. Het zaad van het woord wordt gestrooid. Het antizaad van de duivel wordt ook gestrooid. Maar toch mag er hoop zijn. Want u gaat door. En uw koninkrijk zal komen. Wilt u doen in Nederland en daarbuiten? Gedenkt u alle zendingswerk wat we als Hersteld Hervormde Kerk mogen ondersteunen in Malawi? Wees u met dominee Omen, met alle evangelisten die worden opgeleid. Geef, Heere, dat ook in donker Afrika het licht van uw evangelie verspreid mag worden. Gedenk de gemeente en de kerkenraad hier ter plaatse, dat zij vanuit uw woord mogen leven en mogen voorleven naar anderen toe. Wees met de broeders die de gemeente mogen leiden in de wijde van uw woord. Zegen u de predikant van de gemeente, onze broeder, de dominee Koppelaar, met zijn vrouw. Heere, stel ze tot zegen. En dat we niet kijken naar de kwantiteit, maar naar de kwaliteit. Werkt het evangelie door? Bevordert het de diepgang? Worden er mensen geboren in Sion? Wat verblijdend als we mogen horen van 5 belijdeniskattegezanten die vanavond hun ja-woord voor u en voor uw gemeente mogen uitspreken. In dat kleine woordje ja van 2 letters ligt zoveel begrepen. Heere, geef dat ze vanavond niet komen met hun prestatie, alsof ze hun geloof laten zien en laten zien hoe goed ze wel niet zijn, maar dat in dat woordje ja juist de hand, de uitgestoken hand van de bedelaar uitkomt. Ik kan er niet meer onderuit. U al mijn liefde waardig schatten, omdat gij mijn rechterhand wilde vatten. Als we zo ja zeggen, dan komen we niet met onszelf. En dan hoeven we ook niet meer. Maar dan komen we door u geleid. En dat geeft ook toekomst. Want met dat ene woordje ja zijn we er niet. Er ligt een toekomst voor ons. Laat u die roept, die getrouw is, die het ook doen zult, Laat u mee mogen gaan met de belijdeniskattengezanten. En dat de gemeente ze mag omringen met de gebeden. En verwonderd mag zijn dat u ook hier doorgaat. Heer, wij zien op u op deze morgen. Wij bidden of u wilt neerdalen. Of u alles weg wilt nemen wat hinderen kan. Aan de kant van de prediker, aan de kant van de hoorders. We dragen ook nog de zieken van de gemeente aan u op. Mevrouw Mol, ze mocht thuiskomen, maar ze moet weer naar het ziekenhuis deze week. Sta haar bij. Leid u haar als de herder die niet alleen naar grazige weiden leidt, maar ook door het dal van de schaduw van de dood heen. En laat uw stok en uw staf haar mogen vertroosten. Heren, onze ogen zijn op u. Wilt u ons verzadigen met hemels brood, tot eer van uw naam, tot heil van onze ziel. Wij vragen het van u uit genade alleen. Amen. We openen samen het woord van de Heere gemeente in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, naar de beschrijving van Matthäus. En lezen daaruit het 28e hoofdstuk. Matthäus 28, de versen 11 tot en met 20. Matthäus 28, vers 11 tot en met 20. En de tekstwoorden voor de prediking zijn de versen 11 tot en met 15. Matthäus 28 vanaf vers 11. En als zij, de vrouwen, heen gingen, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij, vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven ze de krijgsknechten veel geld en zeiden: zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En als zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Hier eindigt onze schrift en tekstlezing. Ter inleiding op de prediking gaan wij zingen uit Psalm 66, het eerste en tweede vers. Psalm 66, vers 1. Juich aarde, juich met blijde galmen, de grote schepper van het heelal. Zing de eer zijns naams met dankbare psalmen, verhef zijn roem met lofgeschal. Zeg, o hoe vreselijk zijn uw werken. Gij doet uw wijdgeduchte kracht, o God, aan al uw haters merken. En dan de laatste regel, geldt wel in het bijzonder voor de vergadering van de grote raad, die veinzend buigen voor uw macht. We zingen ook vers 2. Psalm 66, vers 1 en 2. Gemeente, wie kent het spreekwoord niet, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Misschien heb je het wel eens meegemaakt, dat je een deel van de waarheid verzweeg voor je vader of voor je moeder. Maar na verloop van tijd kwam vader of moeder er toch achter. Je hing een leugentje op, om de echte waarheid te verdoezelen. Maar na verloop van tijd kwam je vader erachter wat nu echt de waarheid was. Al was de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalde haar wel. En de periode tussen het vertellen van die leugen en het achterhalen van de waarheid kan heel, heel groot zijn. Maar het is een ijzeren wet dat de leugen nog zo snel niet kan zijn, of de waarheid haalt haar toch een keer in. De geschiedenis van vanmorgen is daar een hele aangrijpende illustratie van. De leugen van de grote raad. We staan deze morgen stil bij de boodschap van Pasen. Dat zetten we boven de preek, de boodschap van Pasen. Die is in de eerste plaats een laatste dringend appel op het hart. In de tweede plaats wordt beantwoord door een satanisch tegenoffensief. En in de derde plaats laat zien dat de Heere de eerste en de laatste is. Dus de boodschap van Pasen is een laatste dringend appel op het hart. Wordt beantwoord door een satanisch tegenoffensief. En laat zien dat de Heere de eerste en de laatste is. In de eerste plaats dus de boodschap van Pasen als een laatste dringend appel op het hart. Gemeente, jonge vrienden, vanmorgen wordt onze aandacht gevraagd voor twee bewegingen. Twee bewegingen. Twee tegenovergestelde bewegingen. Als reactie op de opstanding van Christus uit de doden. We hebben daar enkele weken terug bij stilgestaan. En wellicht is hier ook gepreekt over Matteüs 28 of een ander evangelie, wat er gebeurde in de hof. Hemel en aarde werden bewogen, de wachters werden verschrikt, de vrouwen werden bevreesd, toen die engel afdaalde uit de hemel. De vrouwen, die bevreesde vrouwen, die worden tot schakels van het heil gemaakt. Zij mogen immers het opstandingsevangelie wat ze horen uit de mond van de engel doorgaan geven aan de discipelen die als verstrooide schapen overal zijn heen gezworven. Dat is de ene beweging. Maar nu die andere beweging, die er ook is. En Matteüs vraagt als enige evangelist daar expliciet de aandacht voor. En die ene beweging moeten wij in hele nauwe samenhang lezen met die andere beweging. Want we lezen in vers 11. En als zij heen gingen, dat zijn die vrouwen, die met die kostbare schat van de opstanding van Christus naar de discipelen mogen. En als zij heen gingen, zie, let op vanmorgen, hoogste aandacht gewenst. En dan die andere beweging. Terwijl de vrouwen nog onderweg zijn naar de discipelen. Zie, enigen van de wacht kwamen in de stad. Het opstandingsevangelie komt eerder in Jeruzalem aan dan bij de discipelen. En zie, let op vanmorgen. Maar gemeente, ik moet u wel waarschuwen. Het is wel een aangrijpende beweging. Pasen zorgt voor verschillende reacties. Ik weet niet of u daar wel eens bij stil hebt gestaan. Ik kan het nog scherper zeggen. Pasen brengt scheiding. Dat zie je heel duidelijk in Matteüs 28. Aan de ene kant heb je daar de vrouwen. Aan de andere kant de wachten. Matteüs 28, gemeente, is een tweesprong. Pasen is een tweesprong. Terwijl de vrouwen hetzelfde gaan vertellen als die wachten. Terwijl de vrouwen van hetzelfde heil ooggetuigen zijn geweest als die wachten. Zit er toch een groot verschil tussen die twee bewegingen. En dat mag ons vanmorgen direct al wat stilzetten. Waar staat u eigenlijk? Waar sta jij eigenlijk? Na Pasen. Nadat je voor de zoveelste keer misschien gehoord hebt de boodschap van de opstanding van Christus. U zegt, ik weet het niet. Het is heel eenvoudig. Of u liet u gezeggen door de waarheid van Pasen. Of u houdt tot vandaag de waarheid in ongerechtigheid en onder. Dat zijn de twee reacties die mogelijk zijn. Niet alleen op Pasen trouwens. Het begint al bij de geboorte van de Heer Jezus Christus. Daar zie je ook die twee reacties. Aan de ene kant de wijzen uit het oosten, die het kindeke gaan aanbidden. Aan de andere kant Herodes, die er alles op alles zetten om dat kindeke uit de weg te ruimen. Waar staat u na Pasen? Het is niet om het even, gemeente, hoe u geluisterd hebt. Hoe u ooggetuige geweest bent van wat verkondigd is. Ik neem u en jou vanmorgen mee met de wachters die als hazen naar Jeruzalem vluchten. En ik doe dat maar met één doel. Dwaalwegen, jonge vrienden, dienen ter waarschuwing, of niet? Als je vriend iets verkeers doet, dan is dat voor jou een signaal. Pas op, dat moet ik dus niet doen. En een gewaarschuwd mens telt voor twee. Toch? Daar gaan ze, zie. Enigen van de wacht. Als boodschappers van de dingen die ze gezien hebben. En dan moet u goed lezen. Ze boodschapten de overpriesters, vers 11. Al de dingen die geschied waren, ze houden niets achter. De komst van de engel, die de aarde deed beven. Het afwentelen van de steen. Wat wil dat zeggen, gemeente? Dat die wachten geschiedenis hebben verteld. Ze zijn niet met een leugentje naar Jeruzalem toegegaan. Maar ze hebben alles verteld wat ze gezien en gehoord hebben. Tegenwoordig zijn er veel theologen die de opstanding ontkennen. Maar hoe anti-Jezus deze wachten ook zijn, ze kunnen niet ontkennen dat Jezus is opgestaan. Pasen, gemeente, is geschiedenis, als u het nog niet wist. En dat moet een enorme schok hebben teweeggebracht bij die mensen in Jeruzalem. Want als de wachten, u kunt zich dat voorstellen, in Jeruzalem zijn aangekomen en ze zijn naar het huis gegaan van de overpriester, waar wellicht de overpriesters waren vergaderd. Toen geschiedde in Jeruzalem weer een aardbeving, om zo te zeggen. Want wat was er gebeurd? De overpriesters hadden het dossier Jezus van Nazareth al lang in de kast gezet. Einde verhaal. Die verleider was al lang aan het kruis gestorven, ook begraven. En als extra verzekering hadden ze wachten geregeld voor het graf. Een zegel laat hem plaatsen op de steen. Einde verhaal. En dan te horen dat Jezus is opgestaan. Gemeente, we kunnen ons wel enigszins inleven in die overpriesters, denk ik. Ze komen weer in aanraking met Jezus van Nazareth. En ze kunnen niet anders dan ongewild getuigen zijn van de opstanding. Zo kan het gaan dus. Dat je hier vanmorgen zit. En eigenlijk heeft Jezus voor u al lang afgedaan. Ja, u zit hier wel, maar eigenlijk ook niet. Of voor jou, jongen. Je bent er weer opgevoed. Je bent ook wel eens heen en weer geschud door een ernstige preek bijvoorbeeld. Of door iets ergs wat gebeurde in de familiekring. Maar welke boodschap er ook naar je toe komt, de boodschap van hel en hemel, zonde en genade, je wilt het liefst op grote afstand houden. Want het is best dat je hier zit Maar het moet niet zo ver komen dat die boodschap in jouw hart gaat dalen en jouw leven gaat omzetten. Dat wil je niet. Je wilt je leven in eigen hand houden. Dat wilden de overpriesters ook trouwens. In dit vers, gemeente, vers 11, proeven wij iets van de laatste ernst van het evangelie van Pasen. Matthäus heeft heel wat hoofdstukken opgetekend met zijn ganzenveer. 27 maar liefst. En nu is die aangekomen bij hoofdstuk 28. Matthäus de Jood, die op zo'n indrukwekkende wijze heeft laten zien dat Jezus de lang beloofde Messias was, te verwachten. Wat zal er door hem heen gegaan zijn, nu hij niet alleen die eerste 10 versen optekent, maar ook vers 11 tot 15. Hij moet het optekenen, dat zijn eigen volk Jezus opnieuw gaat verwerpen. Het is de drang van de geest van God geweest om ook deze donkere versen tot openbaring te verheffen en ons vanmorgen u en jou daarmee te confronteren. Want confronterend is het. U vraagt misschien waarom ziet u iets van de laatste ernst van Pasen dan in dit gedeelte? Nou, omdat er namelijk een hele duidelijke lijn van het begin van het evangelie van Matthäus naar het eind van het evangelie van Matthäus loopt. Eigenlijk zou u even mee moeten kijken met mij. En bladert u met mij mee naar Matthäus 2. Matthäus 2, vers 1. Het gaat over de geboorte van de Heer Jezus. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, en leg daarnaast vers 11 van hoofdstuk 28. En als zij heen gingen, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die er geschied waren. Dat lijkt heel veel op elkaar, hè? Aan het begin van het evangelie is het de geboorte van Christus die in Jeruzalem komt. Aan het eind van het evangelie is het de opstanding van Christus die in Jeruzalem komt. En wat is de reactie op beide proclamaties? Dat de boodschap stuit op tegenstand en verwerping. Maar gemeente, je kunt je erover verwonderen dat zelfs aan het eind van het evangelie weer de boodschap van Jezus naar Jeruzalem toe gaat voor de zoveelste keer. De blijvende zorg van de herder voor zijn volk Israël. Die de verloren schapen steeds maar weer achterna loopt. O overpriesters, hebben jullie niet geleerd van de boodschap van de wijzen uit het oosten? Kom, kniel mee voor de geboren koning der Joden. Maar het Sanhedrin werd hoe langer hoe meer gesterkt in de gedachte dat ze deze vermeende koning zo snel mogelijk moesten arresteren en uit de weg ruimen. Gevaar voor het volk. O overpriesters, hebben jullie niet geleerd van Judas dan? Die de tempel binnenkwam en die het jullie toeriep: ik heb verraden onschuldig bloed. Maar ze zijn doorgegaan op de ingegane weg. En na de begrafenis lijkt het dan gedaan te zijn. Jezus leeft niet meer. Maar zijn het aan het begin van het evangelie de wijzen uit het oosten, aan het eind van het evangelie zijn het de soldaten van het westen die naar Jeruzalem komen en als een laatste dringend appel op het hart van de overpriesters ze weer confronteren, ongewild, met Jezus. Maar gemeente, na de verwerping van Matthäus 2 zullen we straks zien dat ze weer Jezus gaan verwerpen. Wat is het waar wat Johannes zegt? Hij is tot het zijne gekomen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ieder opzoeken werd een afstoten. Ieder contact leggen werd een breuk. Bij de geboorte van Jezus zien we die onverschilligheid. Bij het kruis zien we de onverschilligheid als ze Jezus gelijkstellen aan misdadigers. En zelfs naar de opstanding, die onverschilligheid. Maar gemeente, en dat is de les ook voor ons. De verwerping aan het eind van het evangelie is ingrijpender dan die aan het begin van het evangelie. Er staat een hele aangrijpende tekst in Hebreeën. Iemand die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt en die blijvend Jezus verwerpt. Voor hem is er geen slachtoffer meer voor de zonde. Want gemeente, als zelfs de laatste ernst van Pasen uw hart niet meer raakt, wat dan nog wel? We zien het bij die overpriesters. En ik moet denken aan die gelijkenis van Lazarus en die rijke man. Weet u wat de rijke man in de hel zegt tegen Abraham? Ik heb nog 5 broers. Zou u willen zeggen dat Jezus leeft? Ik zeg het even in eigen woorden. Opdat ze niet in dezelfde pijn komen waar ik ben? Wat zegt Abraham dan? Al zou er iemand uit de doden opstaan. Ze zouden toch niet geloven. Ze hebben Mozes en de profeten. Dat ze die horen. We zien het in Matteüs 28. Al zou er iemand uit de doden opstaan. Jezus. Ze zullen het niet geloven. Prediking van Pasen heeft iets van die laatste ernst in zich, gemeente. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Dat is geen vrijblijvende boodschap. Maar Paulus bedoelt dat is een bedelen. Alsof God door ons heen bad. Sla niet de weg van de overpriesters in. Op kruispunten van je leven, dan sta je even stil. En dan denk je, ja, als ik nou zou moeten sterven, dan zou ik misschien wel verloren zijn. De dag daarna ga je weer even vrolijk verder met je leven. En u denkt niet aan de kern van het evangelie. U houdt het op veilige afstand. Gemeente, het is levensgevaarlijk om de stem van het woord dood te zwijgen. Want hoe meer kennis u opdoet, hoe vaker u komt naar de woning van de Heere, hoe meer u in de Bijbel leest, hoe meer u bidt, des te erger is het om onbekeerd te zijn. De laatste verwerping uit hoofdstuk 28 is erger dan die eerste verwerping, omdat die laatste verwerping willens en wetens geschiedt. Gemeente, laat het ons bewust maken dat wie blijvend onbekeerd in het huis van de Heere zit, dat dat ernstige consequenties met zich meebrengt. De boodschap van Pasen, een laatste dringend appel op het hart in de tweede plaats, wordt beantwoord door een satanisch tegenoffensief, want de boodschap is aangekomen bij de overpriesters. En wat gaat er nu gebeuren? De koppen worden bij elkaar gestoken. En we lezen. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebben de gavende krijgsknechten veel geld. Wat gaat hier gebeuren, gemeente? De overpriesters. En we zien de sluwheid en de verdorvenheid van het hart opkomen en de aanvuurkrachten van de duivel erachter zitten. Ze gaan een vergadering beleggen om die waarheid van de opstanding weer in de doofpot te stoppen. Matteüs 28 vers 11 tot en met 15, dat is de antibeweging tegen Pasen. En dat is altijd, jonge vrienden, de tactiek van de duivel, de antimethode. Waar God zijn kerk bouwt, bouwt Satan zijn kapel naast. En hier zorgt hij voor een heel listig complot om de paasboodschap teniet te doen. De vraag waarom Satan zijn kapel bouwt naast de kerk van God is geen moeilijk te beantwoorden vraag. Satan is immers de eeuwen door al de grote tegenhanger van God. Het begon al in het paradijs. Als het gaat om de boodschap van de opstanding van Christus, zorgt hij voor een satanisch tegenoffensief. Hoe doet hij dat dan? Hij kan twee dingen doen, de duivel. Hij kan op zijn minst het evangelie van Pasen ontkrachten. En op zijn best het evangelie van Pasen ontkennen. En dat gaat hier gebeuren. De boodschap van de dode Jezus moet de wereld door. Houden wij er ook rekening mee, gemeente? De boodschap van een dode Jezus is soms dichterbij dan u denkt. Een dode Jezus die niet is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Een dode Jezus en een dood evangelie dat harten koud laat. Een dode Jezus waarom u in de zonde moet blijven liggen. Een dode Jezus zodat de toepassing van het heil teloor gaat. Een dode Jezus, Paulus zegt, dan is de prediking ijdel, dan is het geloof ijdel, dan is alles ijdel. Het anti-evangelie moet de wereld door. En ze hebben er veel voor over, die overpriesters. Ze gaven de krijgsknechten veel geld, zwijggeld, om die anti-boodschap te gaan vertellen. Als we het woordje geld lezen, dan denkt u misschien net als mij aan Judas, die ook geld, 30 zilverlingen, betaalde. 30 zilverlingen om Jezus te vangen en te doden. Ziet u, gemeente, Jezus stijgt in waarde. Bij Judas zijn er nog 30 zilverlingen en hier wordt er al veel geld betaald. Ik las ergens, wie voor leugens gaat betalen, is bang voor de waarheid. Wat is dat waar? Psalm 58. Spreekt u waarlijk gerechtigheid over gadering? U bedenkt allerlei onrecht in uw hart. Psalm 14. U dooft het licht van de rede uit. Want de overpriesters doen net alsof er geen God is. Ze denken een leugenpropaganda uit om dat de wereld in te sturen. En gemeente, het is een belachelijke leugen eigenlijk. Want weet u wat ze moeten gaan vertellen? De wachten moeten dit gaan vertellen. Vers 13. Zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. Ziet u het voor u? Dat een van die wachten thuis komt en de buurman vraagt aan hem: joh, jij stond toch op wacht bij het graf van Jezus? Wat doe je hier dan? Het lichaam van Jezus is er niet meer. Maar hoe kan dat dan? Ja, toch de plicht om dat lichaam van Jezus te bewaken? Ja, maar zijn discipelen zijn gekomen. En ze hebben het lichaam van Jezus gestolen terwijl ik sliep. Ziet u, gemeente, de doorzichtigheid van die leugen? Wie kan navertellen wat er gebeurd is als iemand slaapt? Dat is natuurlijk onzin. Als wij sliepen, iemand die slaapt, weet niet wat er gebeurd is. Hoe doorzichtig deze leugen ook is, liever deze leugen dan de waarheid van Pasen. En als jullie je zorgen maken over de stadhouder, zeggen de overpriesters: wij zullen ervoor zorgen dat jullie zonder zorg zijn en dat het echte waarheidsverhaal niet boven tafel komt. Gemeente, Matteüs 28 is geen momentopname. Maar het is een doorgaande lijn in de geschiedenis. Ik moet denken aan het boek van John Bunyan. De Heilige Oorlog, waarin hij de strijd beschrijft van Diabolus met stad mensenziel. En wat doet de duivel, Diabolus? Hij zorgt ervoor dat hij de stad binnenkomt en dan gaat hij precies naar het centrum van de stad en daar gaat hij zijn overwinning proclameren, zodat iedereen het hoort. Want het anti-evangelie, dat moet iedereen horen. Dat staat haaks, gemeente, op waarmee Matthäus eindigt. Het evangelie moet de wereld door, lerende en onderhouden alles wat ik u geboden heb. Ja, gemeente, dat botst altijd maar weer. Lees het boek Handelingen maar door. Het anti-evangelie komt op waar het evangelie de wereld ingaat. En zo is het in het mensenleven ook. Het anti-evangelie steekt de kop op in jouw hart, waar het evangelie voet aan wal krijgt. Het is net als zoals een boer vroeger zaaide. Hij zaaide goed zaad. Maar 's nachts komt er iemand met kwade bedoelingen en strooit onkruid te midden van dat zaad, zodat het onkruid dat goede zaad gaat overwoekeren. Hou er rekening mee, gemeente, dat de duivel ook vandaag op die manier bezig is om het evangelie weg te halen en de anti-evangelie voor in de plaats te stellen. Om maar niet te zien op Jezus. Om te denken dat Jezus bloed niet beschikbaar is tot reiniging van uw zonden. Want dat was toch zijn methode, zei ik net. Ontkennen, op zijn minst ontkrachten. Dat is toch om moedeloos van te worden, gemeente. Zo kun je misschien voelen als ambtsdrager. Als je op huisbezoek komt. En keer op keer worden je woorden aangehoord. En er wordt geknikt. Maar er verandert niets. Om moedeloos van te worden, als u kinderen mag hebben. Op zondag het zaad van het evangelie, maar op maandag het antizaad. En de liefde voor de dienst van de Heere die u probeert bij te brengen aan uw kinderen wordt overwoekerd door de antimethode van de Satan. Wat moet dat worden van ons, van onze kinderen, van de gemeente? Wat moet dat worden van mij? Als de Bijbel zegt dat ik liever de leugen heb dan de waarheid. De Heere gaat rond in het gewaad van zijn woord, zo beleiden wij. Maar Satan gaat ook rond in het leugengewaad van zijn woord. En we slikken de leugen voor zoete koek. En de waarheid, daar zetten we vraagtekens van achter. Of dacht u van niet? Waar komen anders die vraagtekens vandaan die u zet achter de belofte van Christus? En waar komen anders die vraagtekens vandaan die u zet achter de gewilligheid van Christus? Satan heeft zo'n enorme macht. En hij weet je precies in zijn greep te houden, zodat je niet komt tot die vrijheid van de kinderen van God. Antimethode. Een gemeente, eigenlijk moet ik hier de preek stoppen. Want mijn tekst gaat niet verder. Want we lezen dat de wachten, zij het geld genomen hebben, de vers 15, deden gelijk ze geleerd waren. Ze zeggen een opgezegde lesje telkens maar op. Wat denkt u misschien, die leugen van Pasen, die leugen van de duivel, wie gelooft dat nu, zo'n doorzichtige leugen? Wie valt nu voor vers 13? Zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. Wie? Dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Ziet u, gemeente, dat wij de leugen liever hebben dan de waarheid? Dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Misschien hebt u het interview ook gelezen met rabbijn Evers een paar weken geleden in de krant. Hem werd de vraag gesteld: wie betekent Jezus voor u? En wat zei rabbijn Evers? Jezus was een sociaal-religieus hervormer. Hij heeft goede dingen gedaan. Maar hij is net als vele Joden door de Romeinen van het leven beroofd. En dat was het. Niets van de opstanding. Niets van het messiaschap van de Heer Jezus. Dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Dat schrijft Matthäus niet uit de hoogte, gemeente, maar met smart in zijn hart. En wij constateren het met smart in ons hart. Dat niet alleen Israël, maar ook wij, en dan trek ik het breder, de leugen liever hebben dan de waarheid, omdat wij in Adam, de vader van de leugen, zijn toegevallen. Moet ik hier nu stoppen? God zij dank niet. Want de boodschap van Pasen laat ook in de laatste plaats zien dat de Heere de eerste en de laatste is. En laat dat de bemoediging zijn voor de ambtsdragers. En voor de gemeente en voor u die vastzit in de strikken van Satan. Want u moet maar niet vergeten, gemeente, dat dit gedeelte omklemd staat. Tussen vers 1 en 10 en vers 16 tot en met 20. En dat is niet zonder reden. Want als we doorlezen, ik heb die laatste versen ook erbij gelezen, dan zien we dat machtige perspectief, de vensters open naar de toekomst. En let u dan eens op, tegenover vers 15b, dit woord, dit leugenwoord, is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag, staat vers 20. En zie, ik ben met u lieden al de dagen, tot de voleinding der wereld. En tegenover de macht van de Satan om die leugen te gaan proclameren, staat vers 18b, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is de eerste en de laatste, de alfa en de omega, het begin en het einde. Dat mogen we best eens onderstrepen vanmorgen. De duivel buigt onder zijn heerschappij. Hoeveel macht hij ook heeft, duivel komt altijd te laat. Satan loopt altijd achter de feiten aan. Kijk maar naar het leven van Jezus. Zijn doel was om die geboorte van de Heer Jezus te beletten. Maar dat lukt hem niet. Hij loopt achter de feiten aan. Als hij Herodes inspireert om die kindermoord uit te denken. En opnieuw loopt hij achter de feiten aan. Want als de kindermoord in Bethlehem plaatsvindt, is Jezus al lang in Egypte. En zo is het eigenlijk het hele leven van Jezus op aarde gegaan. Satan komt steeds te laat. Waarom komt Satan steeds te laat? Omdat Jezus hem een eeuwigheid voor was. Hij is de eerste en de laatste. Ook als het gaat om Pasen. Hij kan niet voorkomen dat Jezus weer opstaat. Het enige wat hij nog kan doen is de leugen de wereld inbrengen. En slechts bestrijden van wat er geschied is. En nu weet ik wel, gemeente, dat dat bestrijden ook nog heel wat in zich heeft. Maar dit is principieel en van daaruit mag u denken. Ook de belijdeniskategezanten van vanavond. Principieel is, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En met dat woord, met die machtige boodschap, komt hij een paar weken na Pasen tot jou en tot u. Terwijl hij weet dat u valt voor de leugen en de waarheid niet lief hebt. De levende komt tot mensen, dood in zonden en misdaden. En hij roept u, ja u, vanmorgen toe. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij dat leugenachtige hart maar. Ik sta aan de deur en ik klop. En ik weet wel van het verzet in jouw hart tegen mij. Maar het is voor mij geen reden om maar te zeggen, dan geef ik je over aan de begeerte van je hart. Ik blijf kloppen. Maar besef, dit evangelie heeft wel iets van de laatste ernst in zich. Want ik blijf niet doorgaan. Die vuil is, dat hij nog vuil worden. En die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. Dat vers uit Openbaring 22, dat maakt ons duidelijk, gemeente, dat er een tijd kan komen. En ik huiver om het te zeggen. Dat ook in de christelijke gemeente er mensen zijn die overgegeven worden aan de verharding van hun hart, omdat ze tegen beter weten in de waarheid, in ongerechtigheid en onderhouden. Laat die ernst vanmorgen eens naar u toe komen. Want gemeente, zoals in Matteüs 28 de zaken worden toegespitst, worden ze ook vanmorgen toegespitst. Wie Jezus verwerpt en wie de zaligheid verwerpt, die moet rekenen op eeuwigheidsconsequenties. En niemand moet denken dat hij aan het eind van zijn leven nog van koers kan veranderen. Weet wat u doet. Heden is de dag der zaligheid. En nu weet ik wel, gemeente, dat juist de mensen die... dat juist die mensen deze boodschap naar zich toe trekken voor wie het niet bedoeld is. En die nu gaan twijfelen, ben ik dan niet iemand die zo hard ben, terwijl Jezus al zo lang op mijn hart staat te kloppen, maar ik ga maar door. Laat ik tegen u mogen zeggen die daarmee worstelt, dat de Heere gewillig is vandaag om u te ontvangen. En dat de ernst dat er een tijd kan komen dat er geen mogelijkheid tot bekering meer is, juist de meer reden is voor u vandaag om hem te voet te vallen. Om niet te wachten tot die tijd dat God u overgeeft aan de blindheid van uw hart. Wat erg als u weet van Gods genade, als u weet van die belofte van God in Christus, ja en amen. Als u weet van zijn goedheid, maar u blijft wie u bent, is er dan nog hoop voor u? Jawel, ook vanmorgen. Hoop omdat de levende is opgestaan, die alle macht heeft in hemel en op aarde, die de eerste en de laatste is, en die onmiddellijk nadat hij verrees naar zijn volk Israël toeging, naar de overpriesters toeging, nee, niet lichamelijk, maar met de boodschap van de opstanding van Pasen, om ze nogmaals te bereiken. Zo gaat hij door, ook vanmorgen. Je hebt het profetische woord, dat zeer vast is. En u doet wel als u daarop acht geeft, als op een licht schijnende in een duistere plaats. U kunt er vanmorgen niet onderuit. Christus is opgestaan. De overpriesters moeten kiezen. U ook. Het is neervallen en aanbidden. Of doorgaan. Het is de hoogste tijd, gemeente. De dag van de zaligheid. Wie hem ziet en herkent, is levend. Wie hem hoort en verwerpt, wordt door hem verpletterd. Kom, val hem nederig te voet, om van hem zijn wegen te leren. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne en u op de weg vergaat. Welzalig zijn allen die op hem betrouwen. Amen. Laten we zingen in antwoord op de prediking uit Psalm 2, het 6e en 7e vers. Psalm 2, vers 6 en 7. Laten we samen danken en bidden. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij danken u aan het einde van deze dienst voor dit woord dat tegelijk ernstig was en tegelijk nodigend. Dat is het geheim van de prediking, dat u door de ernst ons niet wilt afstoten, maar ons juist wilt laten beseffen dat het erom spant. Dat het gaat om zaken op leven en dood. En dat ons leven alleen veilig is in
de waarheid van u en dat we alleen door uw Zoon vrijgemaakt kunnen worden. Wilt u als de opgestane levensvorst met uw opstandingskracht ons levend maken met Christus en door de Heilige Geest een leven geven dat zich blijvend verzet tegen het anti-evangelie en dat de waarheid van uw Zoon met een gelovig hart omhelst. Dan alleen zijn we werkelijk gelukkig. Want alle leugens die de wereld ons verkoopt kunnen voor een tijdje aardig lijken, maar ze zullen blijken leugens te zijn waarmee wij niet kunnen sterven. Alleen dit troost ons in leven en sterven, dat we het eigendom zijn van deze getrouwe zaligmaker, die keer op keer maar uit is om ons hart te verbreken, met name op de zondag. We danken u, Heere, dat we hier mochten zijn. Laat het woord met ons mee mogen gaan. Laat we het overwegen, herkauwen, bemediteren, bestuderen. Dat we met het woord teruggaan tot u. Omdat u zo graag ziet dat we met uw woord voor uw aangezicht komen. Wil met ons zijn de rest van deze dag. Breng ons vanavond in getrouwheid hier weer om de dienst van de prediking van het woord mee te maken en het verheugende feit van de belijdenis van het geloof. Om als gemeente de 5 belijdeniscategezanten te omringen. Niet alleen met gebeden, maar ook met de aanwezigheid. Gedenk ons, Heere, met de rijkdom van uw genade. Zegen het woord aan ons hart. Neem weg al het zondige. En heilig het woord in ons leven. Wij bidden het van u. De dankzegging voor alles wat u gaf om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 132, het 12e vers. Psalm 132, vers 12. Wat vijand tegen hem zich kant. Mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleen met schaamt en schand. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Psalm 132, vers 12. Ga allen heen in vrede met de zegen van de drie enige God die ik in zijn naam op u leg. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.